Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven.
Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Roan van Eyck.
Goedemorgen. Wordt de strijd om de overname van Van Hool vandaag beslecht? De kans is groot en er is opnieuw een duidelijke koploper. Van een busbedrijf naar buschauffeurs, die van de lijn worden dubbel zo vaak beboet als 5 jaar geleden. Wat is er aan de hand? Als je graag in brede fondsen belegt, naar welke landen en regio's moet je momenteel dan kijken? Onze beleggerredacteur heeft een duidelijk antwoord. En wat als een ziekenwagen geen camionet meer is, maar een tank? Een Waasbedrijf gaat gepantserde voertuigen ombouwen tot ambulances voor Oekraïne. Het is woensdag 10 april. Welkom.
De zeven van de tijd. 1.
De curatoren van het failliete Van Hool hebben de kandidaturen voor een overname van de busbouwer naast elkaar gelegd en lijken klaar om de knoop door te hakken. Nog even overlopen om welke partij het nu gaat, hè. Aan de ene kant is er het Nederlandse VDL dat gaat voor de busdivisie, met als partner Schmitz Cargobull uit Duitsland dat gaat voor de industriële voertuigen. Aan de andere kant is er ondernemer Guido Dumaret, die samen met het Amerikaanse ABC ook de busdivisie wil inlijven. En daar is gisteren nog het Belgische investeringsfonds Sim Capital bijgekomen voor de industriële voertuigen. 2 brede partijen dus. Wie gaat het halen? Redacteur ondernemen bij de tijd Marie van Oost. Goedemorgen.
Goedemorgen, Roan.
Jij volgt het dossier nog altijd op de voet. Welke combo maakt de meeste kans? VDL Schmitz of Dumaret Sim Capital?
Uiteindelijk lijkt toch VDL Schmitz de meeste kans te maken. Ja. De andere voorstellen, dus van Dumaret en Sim Capital, zijn qua tewerkstelling nog te voorwaardelijk. En ook de financiering zou nog te onduidelijk zijn. Bovendien hebben VDL en Schmitz ook het voordeel van de snelheid. Aangezien zij een heel concrete doorstart hebben voorbereid met crisismanager Mark Zwaneveld nog, kunnen zij eigenlijk garanderen dat ze snel kunnen opstarten.
Goed, en gaan we vandaag uitsluitsel krijgen, denk je?
Daar ziet het naar uit. Het huiswerk is gemaakt alleszins. De curatoren hebben de banken gevraagd om de verschillende voorstellen naast elkaar te leggen en te beoordelen. Dus niets lijkt een beslissing nog in de weg te staan, tenzij er in extremis nog een laatste overnemer zich zou melden.
En hoe staan de vakbonden daar tegenover? Hebben zij een voorkeur?
De vakbonden spreken geen naam uit, maar hebben logischerwijs wel de voorkeur voor het voorstel met de meeste tewerkstelling.
Ja.
Maar het is uiteindelijk nog altijd de taak van de curator om zoveel mogelijk activa te verkopen voor een goede prijs, om dan uiteindelijk de schuldeisers af te lossen.
Oké, zien hoe het verloopt vandaag. Dankjewel voor de uitleg, Marie van Oost.
Graag gedaan.
2.
Wie weet sta je, terwijl je deze podcast beluistert, met de wagen wel aan te schuiven op het viaduct van Vilvoorde. Nieuws daarover, een van de bedrijven achter die werf is wegenbouwer Via Build en die staat nu te koop. De Vlaamse families Verharen en Dex bezitten elk de helft van Via Build en voeren gesprekken met het oog op een verkoop. De familie Dex zou eventueel aan boord willen blijven, afhankelijk van het type koper. De familie Verharen is na 30 jaar klaar voor vertrek. Via Build was vorig jaar goed voor 174 miljoen euro inkomsten en een bruto winst van 10 miljoen. Het is de nummer 3 in zijn sector, na concurrenten Willemen en Stadsbader.
3.
We blijven op de baan. Het is geen goed jaar geweest voor het boeteboekje van de lijn. Chauffeurs begingen nog nooit zoveel verkeersovertredingen. En het aantal neemt trouwens snel toe. Het waren er vorig jaar al dubbel zoveel als 5 jaar geleden. Dat zien we in cijfers die de Vlaamse vervoersmaatschappij heeft vrijgegeven. Meestal betaalt de lijn die boetes zelf met zijn werkingsmiddelen. Ja, het zal jammer genoeg ook wel wat meer zijn. Maar hoe komt het dat de chauffeurs steeds meer overtredingen begaan? Goedemorgen, Olaf Verhagen.
Goedemorgen, Roan.
Datajournalist bij de tijd. Jij bent in die boetecijfers van de lijn gedoken. Chauffeurs begaan dus elk jaar meer verkeersovertredingen, Olaf.
Dat klopt. We komen eigenlijk van zo'n 1270 overtredingen en boetes in 2019 naar nu meer dan 2500 vorig jaar. Dus ja, dat is eigenlijk een verdubbeling. Alles samen, als we alle boetes samentellen, gaat het toch om ruim 173.000 euro. En ook dat is een recordbedrag en vooral een forse stijging ten opzichte van de vorige jaren.
Ja, en wat voor overtredingen zijn dat dan?
Eigenlijk vooral te snel rijden. Meer dan 9 op de 10 boetes die de lijnchauffeurs kregen vorig jaar zijn snelheidsboetes. Ja. En we zien vooral dat het om kleine overtredingen gaat, wat betekent minder dan 10 kilometer per uur te snel rijden. Daarnaast zijn er ook een 80-tal boetes voor chauffeurs die door het rood reden. En toch ook een kleine 30 voor gsm-gebruik achter het stuur. Nu, wat die laatste betreft, ja, dan zien we dat die toch wel een stuk lager liggen dan de voorbije jaren.
Oké. Okay. Maar al bij al dus wel alsmaar meer overtredingen door lijnchauffeurs. Hoe komt dat?
De lijn zelf, die zeggen ja, er zijn meer controles, meer flitscamera's, meer zone 30's. En dat is ook een verklaring waar de minister van Mobiliteit, Lydia Peters, naar grijpt. We zien ook voor gewone automobilisten dat de boetecijfers de jongste 2 jaar wel record breken. En in die zin volgt de lijn wel een algemene tendens. De vakbonden zien het iets anders en zij zeggen ja, de hoge werkdruk en wat zij onrealistisch strakke rittenschema's noemen, dat is ook een belangrijke oorzaak. Volgens hen zijn die schema's gewoon niet haalbaar en worden chauffeurs ja, als het ware gedwongen zeg maar, om te snel te rijden, om toch maar op tijd te zijn.
Oké, dankjewel, Olaf Verhagen.
Heel graag gedaan, Rowan.
De Ieren zijn vanmorgen wakker geworden in een land met een nieuwe premier.
Some politicians like to sneer as TikTok. I don't. I know it's where you come every day to get information to keep up to date. So I'm going to be here with you.
Simon Harris heet hij. En het is dus een TikToker. Met zijn 37 jaren is Harris de jongste premier van Ierland ooit. En hij lijkt een getalenteerd communicator. Dat erkennen ook zijn tegenstanders. Intussen heeft hij bijna 100.000 volgers op TikTok. Maar nu wacht hem vooral de taak om zijn regering weer recht te trekken. Dat is een coalitie van zijn eigen centrumrechtse partij Fine Gael, de Ierse Republikeinen van Fianna Fáil en de Groene Partij. Onlangs verloor die regering nog 2 belangrijke referenda over sociale zaken. Harris zal dus wat aan een ommekeer moeten werken. Maar veel tijd heeft hij daar niet voor. Binnen 2 maanden zijn er alweer lokale en Europese verkiezingen. En binnen een klein jaar nationale verkiezingen. Op korte termijn wil Harris inzetten op huisvesting. Hij wil de komende 5 jaar 250.000 huizen bouwen. Want terwijl veel getalenteerde Ieren wegtrekken, wordt het land wel geconfronteerd met een huisvestingscrisis voor asielzoekers. En net zoals in nog wel wat Europese landen lijkt dat, migratie dus, op zich een belangrijk verkiezingsthema te worden.
5.
Over migratie gesproken. In het Europees Parlement staat vandaag de ultieme stemming van het Europese Migratiepact op de agenda. Voorstanders willen het nog voor de Europese verkiezingen in juni rond hebben.
Voorkennis.
De Europese wetgeving rond migratie moet een einde maken aan de jarenlange ruzies tussen lidstaten over de opvang van asielzoekers. Oost-Europese landen weigeren ze vaak en Noordwest-Europa vindt dan weer dat landen in Zuid-Europa te lax zijn. Met het pact komt er een screening aan de buitengrenzen en een spreiding van zij die toegelaten worden over de hele Europese Unie. Landen die opvang weigeren zullen moeten betalen €20.000 per asielzoeker. De centrumrechtse Europese Volkspartij, socialisten en liberalen zullen in principe voor stemmen. Met de nadruk op in principe, want de partijdiscipline in het Europees Parlement is minder groot dan in nationale parlementen. Afwachten dus. Na het Europees Parlement moeten enkel de lidstaten de deal nog formeel afkloppen.
6.
Investor Lundberg Före Tage. Industrieverde. Titels van Scandinavische krimireeksen? Nee. Goed geïnformeerde beleggers weten dat ik het hier ga hebben over Noord-Europese holdings. Die hebben de afgelopen 20 jaar het beste rendement opgebracht, blijkt uit een studie van zakenbank De Groof Peterkam. Dik 15% per jaar. Tegenover iets meer dan 6% bij de Zuid-Europese fondsen en zowat 10% in de Benelux. Dat is ook het Europese gemiddelde. Redacteur beleggen bij de tijd, Serge Mampai. Goedemorgen.
Goedemorgen, Roan.
Jij hebt die studie doorgenomen. Waarom presteren die Scandinaviërs zoveel beter?
Wel, alles heeft te maken met de evolutie van de intrinsieke waarde van die holdings. Dat is eigenlijk de waarde van al hun participaties min de schulden. En die Scandinaviërs slagen er veel beter in om de beste bedrijven te vinden en ook om die ondernemingen goed te ondersteunen. Mm-hmm. Dat betekent ook dat op de beurs beleggers bereid zijn de volle pot te betalen voor die Scandinavische holdings, terwijl ze voor een Zuid-Europese holding een forse korting eisen. En dat uit zich natuurlijk in de rendementen ieder jaar.
Ja, zijn er daarnaast nog redenen?
Ja, zeker de financiële communicatie met de beleggerswereld is belangrijk. Je ziet dat die Scandinavische holdings echt uitblinken daarin. Zij geven bijvoorbeeld de waardering van hun niet-genoteerde deelnemingen. In het jargon heet dat de private equity, terwijl dat bij ons eerder een uitzondering is. Ook de kosten spelen een rol. Je ziet dat die Scandinaviërs, zoals Latour bijvoorbeeld, bij de laagste kostenstructuren zitten in heel Europa.
Mm-hmm.
En dan tenslotte spelen de schulden nog een rol. Het lijkt een evidentie natuurlijk. Hoe meer schulden er zijn, hoe meer risico's. En dat uitzicht in de waardering van de koers. Maar ook heel veel cash is niet goed. Want cash brengt minder op dan een goede investering. Dus ideaal is rond het nulpunt te zitten. Niet te veel schulden, niet te veel cash.
Oké. En ja, als je nu al die verklaringen voor een uitstekend rendement toepast op Belgische holdings, welk beeld krijgen we dan?
Ja, je ziet ook dat de meeste Belgische holdings er ook in slagen die intrinsieke waarde gevoelig op te krikken. Als je het op lange termijn gaat bekijken, brengen de Belgische holdings veel meer op dan de Belgische beurs. In communicatie is er ook al beterschap. Bijvoorbeeld Sofina werd vroeger de schone slaapster genoemd, omdat zij amper communiceerde. Nu publiceert zij nieuwsbrieven, die communicatie is veel verbeterd. Ook bij GBL bijvoorbeeld, die veel meer informatie geeft dan vroeger. Anderzijds moeten we wel stellen dat de kostenstructuur van sommige Belgische holdings wel heel erg hoog is als je dat vergelijkt met het Europees gemiddelde. Ik denk dan bijvoorbeeld aan GIMS en Quest for Growth, die echt zeer zware kosten hanteren.
Dankjewel, Serge Mampai.
Graag gedaan, Roland.
7.
Is het mogelijk om van een panzervoertuig een ambulance te maken? Toch wel. En dat is precies wat John Cockerill Defense gaat doen. De Luikse wapenfabrikant gaat er tientallen maken voor Oekraïne. Dat is onze redactie te weten gekomen. Het gaat om de uitwerking van een deel van het nieuwe Belgische steunpakket voor Oekraïne, ter waarde van 412 miljoen euro. Dat maakt de aankoop mogelijk van gepantserde voertuigen die John Cockerill nu gaat moderniseren en overdragen aan Oekraïne. Ze kunnen op zowat elk terrein 16 mensen tegelijk vervoeren. John Cockerill Defense is met de operatie niet aan zijn proefstuk toe. Vorig jaar heeft het bedrijf al eens tientallen panzervoertuigen opgeknapt om naar het front te sturen. En daarmee ben jij ook helemaal gewapend met het laatste businessnieuws. Bedankt om te luisteren en heel graag tot morgen vroeg.
Dit was De Zeven met Roan van Eyck. Productie door Joris van der Poorten van op de redactie van De Tijd. Een recensie of reactie in je favoriete podcast-app doet ons veel plezier. Heb je feedback? Laat ons iets weten op podcast@tijd.be. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.